zitten. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Oh, heerlijk zeg. Ik heb iedere keer het idee als ik hier op zondagavond mag spreken in de VBG, denk ik, oh, ik wou dat dit mijn thuisgemeente was. Vooral op zondagavond hoor. Bij Kingdom Culture. Goedenavond, ik ben Martin Koornstra en ik ben hier al de hele dag vanmorgen hier twee keer gesproken in de gemeente. En nu mag ik spreken met jullie nadenken over, ik hoop dat je het al proeft in het zingen, die geweldige overwinning van Jezus. Ik ben fan van Jezus. Wie nog meer? Ja? Jezus is zo geweldig. En ik, het avontuur wat ik leef is, en is er ook voor jou. En misschien leef je er midden in dat avontuur met Jezus, waarin je prachtige dingen meemaakt. Oh, je gaat door alle dingen heen, maar het is zo'n rijkdom om te dienen in het Koninkrijk van God. Ik mag leiding geven samen met een team aan een stichting, het Royal Mission. En dan doen we zulke prachtige dingen. We hebben een fulltime bijbelschool. Volgens mij zitten er een aantal studenten hier. Kijk, daar zitten ze. Er zitten ook heel veel oud-studenten in de zaal. Zit er ook? Ja. Kijk, door de jaren wordt het wat minder. Hè? Ja. Ja. Part-time bijbelschool, weekenden, trainingen, trainingsdagen. Een van de dingen die we ook mogen doen, ik denk, laat ik iets vertellen over iets geweldigs wat ik deze zomer meegemaakt. We mogen tijdens de zomer ook heel veel met tieners, kinderen en jongeren optrekken. Onder andere op de Battles, vakantieconferentiecentrum de Battles. Wie kent dat? Nou, als je dat niet kent, Zelhem, Doetinchem ligt een beetje in de Achterhoek. Dat ligt ook wat ver weg dus. Hè. Maar dat is een camping waar ook heel veel conferenties houden, christelijke camping. En daar mogen wij 7 weken lang als Royal Mission leiding geven aan het kinderwerk, het kinderprogramma en het tiener- en jeugdwerk. En het tienerprogramma heet Royal Adventure. Ja. Dus in het Engels klinkt het altijd wat beter natuurlijk. Hè? Dan is het wel van, oh, dat moet wel cool zijn. Maar uiteindelijk gaat het toch om de inhoud. En ik was er 1 week deze zomer, verschillende mensen van ons team waren. En dat, we zijn met tieners onderweg. Die week deden 150 tieners mee aan ons programma. En op woensdagavond is er op de camping altijd een soort talentenjacht. Dat heet Talent voor de Koning. En dan mag iedereen zijn liedje zingen. Of zijn kunstje of gedichtje. En dat is echt soms prachtig. Soms ook helemaal niet. Soms bid je echt dat het nummer snel voorbij is. En denk je, oh wat mooi dat ze dat durft. Wat knap. Ja. En dan in die talentenjacht of talent voor de koning komen ook heel veel mooie dingen. En aan het einde mag degene die die week leidt van het Royal Adventure mag een kort preekje houden. En het preekje is echt 10 minuten, kwartier in de stijl van een optreden. Iets vertellen, iets sterks neerzetten, maar wel als een kort item in die avond. En we zijn bezig en ik spreek heel kort. En op dat moment gaan we nog een lied zingen met elkaar. En er gebeurt iets in de zaal wat ik niet weet. Er is een jongen van 15, die heet Jordi. Die had zich 's middags bezeerd bij het sporten. En zo bezeerd dat zijn pols een beetje in het verband zat, maar hij kon zijn hand bijna niet bewegen. En echt wel de hele avond, of hele middag en avond, heeft hij zijn hand zo naast zich en gebruikte hem niet. Zijn oom had al voor zijn hand gebeden, maar er was geen wonder gebeurd. Dus hij zit in die zaal en dan zijn we aan het zingen en hij is geraakt door het korte preekje en dan gaat God prijzen. Er staan heel veel mensen, ook volwassenen zijn erbij, God te prijzen. Met één hand in de lucht, want die andere doet zeer. En op dat moment is hij in gesprek met God. En spreekt tegen God een verlangen uit. Vader in de hemel, eigenlijk, ik ben 15 jaar, maar ik wil me eigenlijk laten dopen. En u weet, ik loop er al langer mee, maar ik heb het idee dat ik wil ervoor gaan. Ik wil me laten dopen en laten zien dat ik u gehoorzaam wil zijn. En toen vroeg hij God, wilt u nog 1 teken geven, dat ik weet dat ik het moet doen. En hij staat zich op de prijs, terwijl hij met God overlegt, tikkend eens zijn moeder tegen zijn schouder en zegt, Jordi, ga nou gewoon God prijzen. Ze had niet door wat hij tegen God zei. En hij, ik ben God aan het prijzen. Hij stond met handen in de lucht. Nee, ga nou God prijzen met 2 handen. En hij nog zo van, ja, je weet toch. Oké, dan doet zijn hand omhoog. En terwijl hij zijn hand omhoog doet, wordt zijn pols genezen. Ja, cool, hè? Oh. Dus ik zou zeggen, doe vaker je handen omhoog. Dat gebeurt zo'n wonder. Hè? Dus hij doet zijn 2 handen omhoog. En hij echt, en meteen gaan tranen over zijn gezicht. Zijn moeder echt denkt van, oh, er gebeurt zeker iets. En hij draait zich om, ik ga me laten dopen. Die moeder miste even de connectie, hoor. Tussen, oh, ja, oké. Okay. Maar voor hem was het, ja, dit is het. God heeft gesproken. Teken, ik vroeg om een teken. Dopen, ik wil onder. Dus na die talenten voor de koningavond komt hij naar mij toe en hij zegt... Hallo, ik ben Jordi, 15 jaar, ik wil me laten dopen. Ik zeg, dat is prachtig. Ja, deze week. Hoezo? Hier op de camping. Want er is een meer op de camping. Ik wil laten dopen. Nou, nu moet je zien, ik heb het wel eens vaker gehoord dat er op de camping doopdiensten waren die zomaar ontstonden, maar dat had ik nog nooit gedaan of meegemaakt. Dus dan schiet je toch weer even in de rol van een soort geestelijk leider, hè? Zijn je ouders daar wel mee eens? In wat voor kerk zit je? Heb je doopgesprekken? Dan gaat alles door je hoofd, hè? Gelukkig ben ik geen voorganger, dus ik kan lekker gewoon doen wat ik wil, eigenlijk. Dus dan denk ik, het enige wat ik wil weten, zijn je ouders dat er mee eens staan ze erachter dat je gedoopt wordt en dat het hier gebeurt. Hij zegt, nou, ik zal het overleggen met mijn ouders, maar ze weten er al van. Ik zeg, morgenochtend zie ik je. Morgen, volgende ochtend, donderdagmorgen vroeg, zie ik hem met zijn ouders. En ik dacht twee ouders binnen te komen waar ik heel veel moest aan uitleggen. Maar die kwam echt tuiterend binnen. Wij zijn de ouders. Maar, dit is hem, het gaat gebeuren. Ik zeg, bent u het er mee eens? Ja, wat denk je? Wat denk je? Echt helemaal, hè? Dus echt in één minuut wist ik, die wil hem nu al onder kopje onderduwen. Dus ik zeg, wilt u het doen of moet ik? Nee, jij moet dit. Oké, goed, hè. Oké. Dus Jordi wil ze gaan dopen. Dus ik denk, oké. En dan beginnen ook alle raadjes, hè. Water, wanneer, hoe laat? Er is wel een meer, maar hoe regelen we dat? Nou, vanmiddag of vrijdag, want vrijdagavond zou ik weer naar huis gaan, nog twee dagen te gaan, zullen we dat doen? We gaan je dopen. Met je ouders erbij en dan zult op de camping bekendmaken dat we je dopen. Hij loopt bij me weg en er gebeuren twee dingen. Het eerste is, ik draai me om en ik loop naar onze leidersontmoeting voor die week. Waar een aantal leiders die mee zouden doen bij Road Adventure. Vrijwilligers die een week meewerken. En God spreekt tegen mijn hart en zegt, Martin, je gaat deze week 10 mensen dopen. Zo, 1 was al spannend, maar nu denk ik 10. En ik heb echt een duidelijke van, je gaat 10 mensen dopen. Dus ik denk, goed zo. Jordi, heb je nog een broer of zo? Nee. En ik loop naar onze leiders toe, we hebben elke morgen even overleg. En dan begint de dienst en we hadden ook een gastspreker, Christian Tan zou spreken. En we waren met elkaar aan het praten en bidden en ik vertel het verhaal van Jordi. En dat gesprekje en dat we hem gaan dopen. Ik zeg, nou, vanmiddag of morgen, we zien wel even wanneer. Komt Christian Tan binnen, zou die ochtend spreken. Het is misschien een lang verhaal, hoor, maar het is zo bijzonder hoe God dingen regisseert. Hij was net aan het bidden geweest voor de dienst. En God sprak tot hem, je moet over gehoorzaamheid spreken en ook dat jongeren en leiders zich moeten laten dopen. En hij dacht, oh, ik ken de camping, hè? Allemaal achtergronden, kerken en moeten we dat hier wel doen. En hij zei, doe ik niet. Als hij bijna besloot en hij komt binnen, net ben ik aan het vertellen, ja, Jordi, en gaat zich laten dopen, dan gaat hier op het terrein. En wel allemaal. Dus hij komt echt binnen, oh nee, ik ben erbij. Zo, hè? Ik moet hierover preken. Dus hij verdeelt, ik heb net gebeden, ik was op mijn knieën. God zei, je moet over dopen en over gehoorzaamheid. Hij zegt, dus ik zal het maar doen. En uiteindelijk hield hij een preek over Jezus vol gehoorzaamheid. En aan het einde ging hij heel kort iets zeggen over doop. En niet van, je moet je nu laten dopen, maar als jij in je hart wil kiezen, jongeren en leiders, ik moet die stap zetten. Eigenlijk wil ik dat ook. In je eigen kerk, hierna, maar binnen een bepaalde tijd, als je het wil, ga dan nu staan. En ga volgens mij 20, 25 jongeren staan en een stuk of 10 leiders. Die zeggen, ik wil me laten ook niet nu op het terrein, maar gewoon ergens. In de komende tijd in mijn kerk. Maar ja, je weet wat, dan, toen gebeurde het. Het ontstond zomaar. De ene en de ander kwam naar ons toe van, ik wil me laten dopen deze week. En laat het dopen. Uiteindelijk hadden we 9 mensen die we gingen dopen. Op vrijdagmiddag hadden we de camping afgekondigd. Nou, en 9 dopelingen. Er waren, ik volgens mij, rond het meer 400-500 mensen. Is er iemand in de zaal die erbij was? Nou, je hebt echt allemaal gemist gewoon, hè? Allemaal. Hey, rondom het meer, allemaal mensen. Het was echt, ik vond het de meest leuke en bijzondere doopdienst ooit. Ik bedoel, kinderen met hun opblaasbootjes, die kwamen gewoon langs, want we stonden in het meer half, hè, en alles peddelde daar een beetje, en dat stond daar, en met een gitaartje, en nog iemand met een hele wilde tamboerijn in het water en zo. Het was er allemaal. Het was gewoon compleet. Hè? En ook terwijl we gingen dopen, gingen kinderen elkaar nog een keer dopen. Ik zeg, nou doe dat maar een andere keer. Maar die kinderen gewoon met elkaar allemaal. Wil jij ook? En zo. En het had wel iets heel echts en spontaans. Van, wat is dit prachtig. En ouders zaten te genieten en hadden er 9 gedoopt. En toen dacht ik, ja, je had gezegd dat ik er 10 zou dopen. Dus, maar zonder eraan te trekken, zei ik, nou mensen, we hebben er 9 gedoopt. Prachtig. Een paar leiders, een paar tieners. Allemaal in overleg met ouders gegaan. Ik zeg, is er nog iemand die zegt, nu moet ik laten dopen? Op dat moment reageerden 2 jongens. 2 jongens, eentje van 16, eentje van 18. Ouders staan erbij. Ze zijn helemaal meteen in tranen. Oh, mijn zoon, laat zich dopen. En die vaders dopen mee. Dus met die vader doop ik een zoon. En even later nog een vader, iemand uit ons team van Remission, wiens zoon daar gedoopt wordt. En we vallen elkaar in de armen en ach, het is groot feest en het is klaar. En achteraf tellen we dus even en we komen 11 mensen. Het was natuurlijk een fantastisch feest, maar is dat even echt 11? Je had toch gezegd 10? Is er gezegd, Martin, je gaat 10 mensen dopen. En dan moest ik echt over nadenken. En toen zei ik, heer, leg het me eens uit. Want u heeft toch gelijk, toch? Ja, jullie zijn het er echt mee eens dat God gelijk heeft. En toen is, kwam het zomaar. En dan dacht ik, oh ja, dat is waar. We hebben er 11 gedoopt. Maar er was er 1, die heb ik niet gedoopt. Want er waren 2 mensen die zeiden, die willen wij dopen. Als we toch gaan dopen, doen wij het. En die werd gedoopt. En dacht ik, oh, 10 plus 1 is 11. En toen wist ik weer, oh, dat is wat u gedaan. U had Jordi geraakt, door een wonder. U sprak tot mij, u sprak tot Christian. Daardoor reageerden mensen, komen mensen erbij, komen nog 2 erbij. En uiteindelijk, ik heb te veel en het klopt toch, want God is in controle. En als we hem de ruimte geven, gebeuren er hele bijzondere dingen. Amen? Ja, cool hè? Ja. Man. Weet je, Jezus heeft gewonnen. Dat is het thema van vanavond. Victor's crown, zegenkroon. Jezus heeft gewonnen. Er staat in Handelingen 10 vers 38. Hij ging rond, goeddoende, genezende, allen die door de duivel overweldigd waren. Dus Jezus ging genas en hij deed goede dingen en hij overwon. Hij overwon. Bij Jezus horen, dan hoor je bij de winnaar. Wie hoort er bij Jezus? Ja, dan ben je een winnaar. Toch? Er staan zulke mooie teksten. Ik zou er tientallen kunnen lezen. Maar laat ik er 1 zomaar lezen. Colossenzen 2. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij allemaal werden aangeklaagd, uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen. De lijst met dingen waar we niet aan voldoen. Hij heeft ze uitgewist, vernietigd, aan het kruis geslagen. Hij heeft zich ontdaan van alle machten en krachten. Hij heeft ze openlijk te schande gemaakt en zo over hen getriomfeerd. Jezus is de naam boven alle naam. Dat staat. En daarom, Filippenzen 2, heeft God hem hoog verheven en de naam geschonken. Boven alle naam. Jezus is de Allerhoogste. Ik zou een hele avond alleen maar kunnen vertellen over hoe groot en bijzonder Jezus is. En dat hij overwinnaar is. Niet zomaar iemand die de titel heeft overwinnaar, maar hij wint. Aan het kruis roept hij, het is volbracht. Daarmee zegt hij, en het klinkt misschien wat heftig als je tot je door laat dringen, ik ben klaar. Nu is het aan jou. Jezus heeft, het is volbracht. Mijn stuk zit erop. Nu is het aan jou. En als wij gaan samenwerken, als je in mijn team komt, kom je in het team van de overwinnaar. Want hij heeft gewonnen. Het is volbracht. Daarmee zegt, ik heb gewonnen. Als je bij mij aansluit, word je medewinnaar. Ja, toch? Ik hou van voetballen, hè? Zijn er nog meer mensen van voetballen houden? Zijn er ook mensen van Ajax houden? Ja. Ja, precies. Ook een paar koeien in de zaal. Dat is ook leuk. Ik hou van voetbal. Stel nou, ik weet dat er kan altijd discussie zijn wie is nou de beste speler van de wereld. Maar de FIFA heeft besloten dat het Messi was op het laatste WK. Waren wij natuurlijk allemaal niet mee eens, want wie was de beste? Kijk, Robben, precies. Als wij nou bij de FIFA zaten, dan wisten we hoe we moesten stemmen. Hè? Robben. Maar goed, ze hebben besloten Messi. Maar als het nou Robben of Messi. Stel nou dat je in het team bent bij Messi of in het team bij Robben. En je mag met dat team spelen. Dan weet je van tevoren al dat de kans groot is dat je gaat winnen. Toch? Ja, je hebt er echt veel vertrouwen in. Nou ja, een of andere. Als je in het team bent bij die ene. Ik bedoel, als je vroeger, dat heb je misschien op school niet gedaan, moest poten. Hè, zo groepen maken. Dan hoop je dat die ene bij jou in het team zat. Of dat jij gekozen werd door die ene. Dan dacht je, nou, nu maken we veel kans. En Jezus ging poten met de duivel en zegt. En ik kies die en 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 die. En die zitten allemaal in mijn team. Ik denk, nou, wij gaan winnen. Toch? Hij heeft ons allemaal uitgekozen. We mogen allemaal in zijn team. Als je zegt, ik wil bij uw team. Dan ga je winnen. Want je zit bij degene die wint en gewonnen heeft. En als je bij hem komt, dan hoor je bij het team van de winnaar. Het staat vast van tevoren. Je zal toch een voetbalwedstrijd spelen waar je van tevoren weet dat je gaat winnen. Nee, doe maar wat je wil. Je krijgt een gevoel van, ja. Een beetje bal hoog houden, gallery play noemen ze dan. Gaan ze een beetje lopen gek doen met die bal, want je weet toch dat je gaat winnen. En weet je, dat gevoel, zonder te overdrijven, kan een gevoel worden dat je weet, ja, en weten dat je hoort bij Jezus en kunt ontspannen in, hij heeft gewonnen, hij is Heer. En omdat hij wint en wij bij zijn team horen, luister even goed, als je niet bij het team van Jezus zit, zorg dat je bij zijn team komt. Dan ga je winnen.
Dan gaat al die dingen die over jou gezegd staan in de geschiedenis, in je leven, die niet goed zijn, wist Jezus ook uit voor jou. Dan maakt hij dingen recht in jouw leven. Dan gaat hij dingen overwinnen in jouw leven. Openlijk tentoonstellen. Het moet wijken uit je leven. En je gaat steeds meer worden wie God bedoeld heeft dat je bent. En als hij dan wint en je kiest voor zijn team, zegt Romeinen 8 dat wij zijn meer dan overwinnaars. Door hem, hè, door Christus Jezus. Door hem die ons heeft lief gehad. Wij zijn meer dan overwinnaars. Ah, toch? Ik zou nou verwachten dat je echt uit je plaat ging of zo, hè? Maar op een of andere manier horen we het aan en zoiets van, ja, dat weet ik, weet ik. Ja, ik ben overwinnaar, maar. Wie heeft toch, ik moet eerlijk zeggen, terwijl ik het allemaal vertel, een soort maargevoel in zijn hart. Oké, dan snap ik er helemaal niks van dat je niet staat te juichen. Jezus is overwinnaar en wij horen bij zijn team en daardoor zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Kijk. Nu hebben we een team. We zijn het team van koning Jezus. En wij gaan winnen. Absoluut, het staat vast. De overwinning staat vast. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht en ik zal alles in orde maken. Alles komt goed. Dat heeft hij beloofd. Zelfs met jou individueel en zelfs met deze wereld. Maar ik begrijp ook wel het maargevoel, omdat zelfs al hoor je bij Jezus die overwinnaar is en je kiest voor hem en de belofte is dat we meer dan overwinnaars zijn, zijn er genoeg van ons, inclusief ikzelf, die geregeld strijd hebben in hun leven. Je wordt, alhoewel hij de ziekte verslagen heeft, word je toch soms ziek. Alhoewel hij de zonde verslagen heeft, val je weer voor die ene zonde waar je niet vanaf komt. Alhoewel die alle angst en demonie verslagen heeft, zijn er genoeg in deze zaal die vechten met angst. Zoals Jezus zegt, ik heb het ontwapend. Ik heb het openlijk tentoongesteld. Ik heb gezegevierd. Ik heb het eigenlijk staat en ik heb het belachelijk gemaakt. Ik heb het overwonnen. En niet door groots te doen, maar juist door een doornenkroon op mijn hoofd. Door al die ellende te dragen, waardoor hij de zegenkroon kan dragen. Al die ellende heeft hij op zich genomen. Ze hebben hem bespot als koning. Een purperen mantel aangedaan. En zegt, nee, ik ben de koning. Maar ze wisten niet dat ze de waarheid zeiden. Omdat hij al die ellende op zich genomen heeft, kon hij werkelijk koning worden. En zitten aan de rechterhand van de Vader. En toch voelt in ons leven vaak, als momenten zijn er genoeg dingen die niet doen denken aan overwinning. Mag ik een stukje lezen uit de Bijbel? Uit 2 Korinthe 1 vers 8 tot 10. En het komt niet op de beamer. 2 Korinthe 1 vers 8 tot 10. En ik zal het voorlezen. Paulus is aan het woord en het gaat erover dat hij geweldig gelooft in de kracht van God. En ook door heel veel dingen heen gaat. En dat weten we allemaal wel van Paulus, dat hij heel veel dingen heeft. 2 Korinthe 1 vers 8 tot 10. En ik lees van vers 8. U moet weten, broeders en zusters, dat de tegenspoed die we in Azië hebben moeten doorstaan, uitzonderlijk groot was. Paulus. De tegenspoed die we in Azië hebben moeten doorstaan, was uitzonderlijk groot. We hadden het zwaar te verduren. Zo zwaar dat het onze krachten te boven ging. We konden het dus niet aan. We vreesden ernstig voor ons leven. We waren zelfs zeker, Paulus aan het woord, hè. We waren zelfs zeker dat het doodvonnis al over ons was uitgesproken. Paulus zegt eigenlijk, het was zo heftig dat we ervan uitgingen dat we dood gingen. Het doodvonnis was al over ons uitgesproken. Maar, het woordje maar is soms negatief, maar nu is het positief. Maar, juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen. Maar alleen op de God die doden opwekt. Op wie moet je vertrouwen? Alleen op de God die doden opwekt. Die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden in eenzelfde doodsgevaar. Wat hij gedaan heeft in het verleden, zegt Paulus, kan hij opnieuw doen. Op hem hebben we onze hoop gevestigd. Hij zal ons altijd redden. Hij zal ons altijd redden. Paulus was in Efeze. Waarschijnlijk verwijst hij naar de tijd dat hij in Efeze was in Azië. Hij was in Efeze en hij heeft daar 2-3 jaar is hij daar geweest. Hij heeft een goede tijd gehad, maar met bijzondere wonderen. Zijn zweetdoeken werden meegenomen door de mensen. En als ze die bij de mensen brachten, werden ze genezen of bevrijd. Cool, hè? Je hoeft ook geen samenkomst te organiseren. Je gaat gewoon een beetje sporten. Goed zweten. Ja, dus die kleding van... Ik denk dat er zoveel kracht bij Paulus was dat mensen dachten... Nou, die man is zo druk, neem maar waar ze kleding meenemen. Iemand heeft het bedacht. Paulus had niet een soort theologie, een zweetdoektheologie, hoor. Stap 1, 2, 3 en stap 7 is... Sleur een doek mee van Paulus. Nee, iemand heeft gedacht... Er is zoveel kracht, er gebeuren zulke bijzondere dingen in het leven van Paulus. Als ze hun kleding meenemen, zal die kracht meegaan. En iemand heeft het gedaan en het werkte. En toen dacht de volgende, gaan we weer. Nou, Paulus op een moment moest hij echt zichzelf, denk ik, hè. De mensen kwamen echt alles halen. Ik heb een keer, dat kan echt ontsporen, ik heb een keer bij een samenkomst gestaan waar een prediker zei... Als je iets hebt, wat je, dat was een zaal met duizenden mensen. En als je wil dat ik iets zegen en daarna mijn zegen over uitspreek... Mag je die kleren hier naar het podium brengen? Nou jongens, de hele klerenkast kwam naar voren. Het was niet te... Er lag een berg, jongen. Je vond je eigen shirtje gewoon nooit meer terug. Dus het kan echt ook ontsporen, maar bij Paulus wordt dat niet genoemd. Het wordt genoemd dat er heel veel kracht uitging. Mensen werden bevrijd en genezen, gewoon door de zweetdoeken van Paulus. En dan denk je, hoe kan dat nou? Ja, maar als Paulus bij de overwinnaar hoort. En de overwinnaar zegt, je bent erfgenaam met mij. Ik heb de belofte en jij hoort erbij. Het geldt ook voor jou. En dat wordt meegenomen in verwachting dat Jezus wonder gaat doen. Ach, dan is er een zakdoek genoeg zijn om de kracht van God te zien. Hoe apart het ook klinkt. Mensen kwamen zelfs uiteindelijk al hun boeken en spullen brengen van occulterij en dingen. En het werd allemaal verbrand in een groot offer in Efeze. De grote stad Efeze. Een van de hoofdsteden in een provincie van het Romeinse Rijk. Grote havenstad. En dat was eerst fantastisch, maar op een moment komt er toch wat weerstand. Dan staat er dat een zekere, dat kun je lezen in Handelingen 19. Een zekere Demetrius was... Die werkte met ijzer en maakte eigenlijk kleine tempeltjes van Artemis. Want in Efeze stond ook een enorme tempel. Een van de 7 wereldwonderen uit de oudheid. Een enorme tempel, de tempel van Artemis. Laat me even zien. Dit is een plaatje ervan, want hij staat er niet meer. Meer dan een voetbalveld groot. 106 meter op 51. Meer dan 100 van die palen, 17 meter hoog. Zo wordt het beschreven in de geschiedenisboeken. En het was de tempel van Artemis. En Artemis... Daar draaide alles om in Efeze. Alle afgoderij, alle aanbidding was met Artemis. En daar maakte Demetrius kleine tempeltjes in metaal en die verkocht hij. En als mensen dan kwamen aanbidden in die tempel, dan kochten ze die tempel, die kleine tempeltjes. Of ze kochten het beeld van de godin Artemis. En de godin Artemis, daar mag ik ook een plaatje van laten zien, die stond bekend omdat ze zoveel borsten had. Kan dat in de kerk? Ik hoop het. Alle afbeeldingen. En daarbuiten allemaal dieren om zich heen. En op zijn armen en onder. Maar het was een soort begin van het leven. Artemis was het begin van het leven. Had vruchtbaarheid en begin van het leven. Daar begon alles. En de hele buurt daaromheen aanbad Artemis. En kwam daar om ook die beeldjes te kopen van die tempel van Artemis. Maar ja, plotseling is Paulus daar bezig en er gebeuren echt heftige dingen. Als het koninkrijk van God zichtbaar wordt, als de kracht van Jezus gaat werken, dan moeten demonen achteruit. Dan worden zieken genezen, gegarandeerd. Dan komen mensen een rotzooi brengen en de fik gaat erin. Maar er is een einde aan occulte dingen, aan dingen waar je aan vast zit. Je wordt vrij en je krijgt een compleet nieuw leven. Want als Jezus wint, wint hij helemaal. Maar ja, dan krijg je gedoe natuurlijk. Hè? Als steeds minder mensen met Artemis en beeldjes komen kopen, zegt Demetrius tegen al zijn medewerkers en al die anderen die beeldjes maken, gaat niet goed. En dan zegt hij wel, ja, voor de tempel van Artemis, maar eerst zegt hij, ja, wij verliezen er wel heel veel geld aan. En uiteindelijk begint hij een oproer. En in de stad begint men te roepen, groot is Artemis van Efeze. En het is zelfs zo groot dat ze met een grote massa naar het theater gaan. Dat is het laatste plaatje, mag je laten zien, het theater in Efeze. Het had een diameter van 150 meter. Er konden 25.000 mensen in dit amfitheater zitten. 25.000 mensen. En er staat dat het een grote volksoploop was. En dat het theater vol loopt met alle mensen. En die beginnen te roepen, groot is Artemis. En zelfs 2 medewerkers van Paulus worden meegesleurd. Daar naartoe. En al die duizenden mensen gillen en trekken en sleuren aan ze. En er staat ook in Handelingen 19 dat het een puinhoop is. Eigenlijk weet niemand meer wat hij aan het doen is. En op een bepaald moment neemt iemand het woord... En die probeert ze tot bedaren te brengen. En als ze dan ontdekken dat het een Jood is, gaan ze roepen, groot is Artemis van Efeze. En dat roepen ze 2 uur lang. Zeggen ze wel eens van ons dat we lang een liedje zingen. lang. Groot is Artemis van Efeze. Groot is Artemis. 2 uur lang roept die hele meute. Die duizenden in het amfitheater. Alleen maar groot. Om maar gewoon te roepen, roepen, roepen. Weet je. Dat is voor mij een beeld van wat de duivel doet. De duivel roept alleen maar, roept alleen maar, roept alleen maar. En als je laat intimideren, dan ga je verliezen. En hij roept in je hoofd dat je het niet kunt. En hij roept dat je het niet waar bent en dat je het niet gaat redden. Maar Jezus heeft 1 keer geroepen. Het is volbracht en daarmee staat het vast. Ja, dan mag je voor klappen. En ze roepen maar, en ze roepen maar. En uiteindelijk is het zo zwaar dat ze maar net... En Paulus wil er nog heen gaan, de slimmerik. Die zegt, nou, ik zal ze wel... En uiteindelijk zijn medewerker zegt, ga maar niet. Want ze zeiden, als jij nu gaat, dan overleef je het niet. Maar de passie in Paulus is van, dan ga ik ze uitleggen hoe het zit. En wie Jezus, dit is een kans. 25.000 man, 1 preek. Kom op. Want als Jezus de overwinnaar in je leeft, ben je nergens meer bang voor. Hoor je wat ik zeg? Ik ervaar tijdens de preek dat God spreekt tegen heel wat mensen die vechten tegen angst. Ik voelde het aan het begin al en nu opnieuw. Als Jezus in je leeft, ben je nergens meer bang voor. Zelfs niet een meute van 25.000 man die 2 uur lang iets roept wat tegen God ingaat. Dan durf je daar zelfs te gaan staan. Alleen moet je soms wijs zijn om het niet te doen. En dan schrijft Paulus daarover. We hadden het zwaar te verduren. Het was uitzonderlijk grote tegenstand. Onze krachten, het ging ons de krachten te boven. We vreesden ernstig voor ons leven. En waren zelfs zeker van dat ons doodvonnis al over ons uitgesproken is. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen. Maar alleen op de God die doden opwekt. Weet je wat ons leerproces is? Aan de ene kant staat Jezus die uitroept, het is volbracht. En aan ons is het leerproces om te leren vertrouwen niet op onszelf, maar op hem. Weet je wat jou en mij vaak in de weg zit? Dat we op onszelf gaan vertrouwen. Onze organisatie groeit best, maar dan komen er ook meer kosten bij. En dan maak ik een begroting en dan ben ik geneigd om allemaal dingen te gaan doen om het gat te dichten. En dat is hard werken en het gat komt niet dicht. En dan ga ik ervoor bidden en zeg ik, Heer help me, ik word hier zo moe van al het geregel. En als ik dan zeg, Heer ik ga op u vertrouwen. Zodra ik dat doe, beginnen er gebeuren dingen. Deze week... Vorige week had ik contact met iemand die mailde me, we maken 8.000 euro over om jullie te zegenen. Ik dacht, ik moet vaker gaan bidden. Heb je dat ook wel eens? Maar we vertrouwen zo vaak op onszelf. En wat de duivel bedoeld heeft om jou te verwoesten, gaat God gebruiken om je zo ver te brengen dat je zegt, ik kan niet meer op mezelf vertrouwen, ik moet op God gaan vertrouwen. De God die doden opwekt. Die Jezus, er is maar 1 God die doden opwekt. Oh, er zijn vele afgoden. En goden die zich voordoen als goden. Maar hij is El Elohim, de God der goden. En hij is de enige die doden opwekt. Mijn God wekt doden op. En als hij doden opwekt, hij is in staat in te grijpen in jouw leven. Waar je ook zit. Mijn God wekt doden op. En is in staat jou tot leven te wekken. Maar de duivel tettert maar in je oor. En hij roept maar. Wie hij is en hoe groot hij is en wat hij allemaal kan en dat jij het niet waard bent. Maar in Jezus' naam wil ik vanavond hem het zwijgen opleggen in je leven. En dat de stem van Jezus, die woorden, het is volbracht voor jou sterk wordt. Hij draagt de kroon. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Het is niet alleen een belofte, het is een feit. Ik zal met je zijn alle dagen tot onze lijn de wereld. Het is niet alleen een belofte, het is een feit. Jezus trekt zich niet terug. Als je hem wegduwt, neemt hij afstand. Maar als jij zegt, Heer, ik ben aan het einde van mijn Latijn, kom en help, dan komt hij. En dan zegt Paulus, hè, die door al die dingen en ellende heen gegaan is, en zegt hij, op hem hebben we onze hoop gevestigd. Hij zal ons altijd redden. Hij zal ons altijd redden. En toch weet ik dat er mensen in de zaal zitten die denken, ja, maar ik ken niemand. Of kijk maar naar mij. Ik heb nog geen redding gezien. En ik weet het. Ik heb ook tijden in mijn leven gehad dat ik dacht, Heer, nu heb ik alles gedaan wat ik kon. Ik heb gebeden, gevast. Ik heb geld weggegeven. Ik heb mensen gezegend. Ik heb mijn huis opengesteld. Ik heb naar samenkomsten, naar conferenties mensen de hand laten opleggen. En de oplossing is er niet. En toch durf ik te zeggen als ik terugkijk. Dat God uiteindelijk altijd de controle in handen gehouden heeft. Allereerst, er is geen dag dat hij me alleen gelaten heeft. Er is geen dag dat hij je alleen laat. Er is geen dag dat je er alleen voor staat. Hij is altijd bij je. En ja, hij neemt soms de tijd. Soms best lang. Soms duurt het best lang wanneer er een uitweg komt. Maar iedere keer als ik dan terugkijk, denk ik, nu begrijp ik een beetje waarom het zo moest zijn. En de moeilijkste tijden in mijn leven zijn de momenten geworden waarop voor mij sterker en duidelijker is geworden, Jezus is Heer. Ik hou van overwinning, hè? Ik hou van feest. Ik hou van zingen en feest vieren en God prijzen aan mijn dak gaan. En... Maar het gekke is, ik ben ook gaan houden van moeilijke momenten. Oh? Dan denk je, misschien mag je de mijne wel hebben. Hè? Oh, ik ben niet van gaan houden van, oh, wat vind ik het leuk. Maar ik ben gaan van houden wat het uitwerkt in mijn leven. Dat ik daar door mijn knieën ga. Dat we, zoals Paulus zegt, dat we aan ons einde van onze eigen krachten komen. En op God gaan vertrouwen, de God die doden opwekt. Het tegeltje wat ik van mijn ouders kreeg toen ik geboren werd, was, mijn zoon, wees sterk in de genade van Christus Jezus. 2 Timotheus 2 vers 1. Ik heb het nooit een sterke tekst gevonden. Ja, sorry hoor. Ik heb het ook tegen mijn ouders gezegd, nou, gij dan mijn zoon, nog een beetje oud NBG zo, hè? Gij dan mijn zoon. Wees sterk in de genade van Christus Jezus. En ik denk, nou, dat is echt, dat vond ik zo'n inleidende zin van, nou komt het pas of zo. En dan kreeg ik de inleidende zin voor mijn geboorte mee. Doe jij maar de inleiding zo, hè? Dat is het niet echt van, ik ben er altijd en ik, je zult overwinnaar zijn. Wees sterk in de genade van Christus Jezus. Maar door de tijd heen heb ik ontdekt dat dit het is. Het is niet de inleidende zin, het is de kern. De hele wapenrusting waarvan we denken dat strijdvoeren begint, voor ze dan weet krachtig in de Heer en sterk te zijn en macht. Waar moet je sterk in zijn? Niet in jezelf, maar in Hem. Want Hij is waarheid, ik niet altijd. Maar als Zijn waarheid de ruimte krijgt, wordt alles waarheid in mijn leven. Ik ben niet altijd rechtvaardig, maar Hij rechtvaardigt mij met een panzer. En daardoor ben ik altijd rechtvaardig, wat ik ook uitspreek. Wat er ook gebeurt. En moet ik dingen opruimen? Ja, maar ik ben rechtvaardig niet omdat ik het zo goed doe, maar omdat Hij mij gerechtvaardigd heeft. Dat is het panzer wat ik gekregen heb. En al in mijn hoofd is het soms een paan op en drukte. En soms denk ik ook dingen die ik niet wil denken. En dan komt er een helm zelfs die me beschermt, die me bewaart. En waar de goede gedachten zijn. En ik, ach Heer, wat bent u cool, we komen er doorheen. En wat er ook mis is en wat ik ook denk, dit is moeilijk. Als ik me dan verlustig in de Heer, ook zo'n lekkere NBG, hè? Verlustig je in de Heer. Vroeger verlustig, lijkt alsof je ergens in duikt zo. Hè? Nog het verlustig in de Heer en Hij zal je paden recht maken. Verlustig in de Heer betekent, neem een duik in de genade en de goedheid van God. Duik erin en dan zal die de weg van je leven recht maken. De kromme dingen waar je nu steeds langs loopt, waar je niet doorheen komt, wat niet opschiet, kan recht worden. Daar ligt je kracht. Oh, en soms denk ik wel eens, Erik, waar had ik al meer van die overwinning zie. Hebreeën 2 zegt, doordat Hij alles aan Hem, aan Jezus, onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder Zijn gezag is gesteld. Jezus is nummer 1. De naam boven alle namen. Er is niks wat boven Jezus staat. Alles heeft God aan Zijn voet onderworpen. Tot een voetbank gemaakt. Dat alles aan Hem onderworpen is, zien we echter nu nog niet. Kijk maar in je leven of kijk maar naar de wereld om je heen. Er is nog heel veel gekrijs en geroep in deze wereld. En gemanifesteer, net zoals in Efeze, groot is de Artemis van Efeze. En ze roepen maar, en ze roepen maar. En opstand en tumult. En soms weten mensen niet meer eens waarom ze het deden. Ze lopen mee in het tumult. Dat alles aan onderworpen is, zien we niet. Maar, staat er, wij zien Jezus. Het enige wat altijd blijft. Het enige wat onveranderlijk is, is Jezus. Jouw leven kan door bergen en dalen gaan. En de bergen zijn fijn en feestelijk. En de dalen zijn moeilijk. Maar daar leer je juist om te zien, u bent onveranderlijk. En zeg je, u bent er altijd voor mij. U bent trouw. U houdt me vast. En zelfs al geloof ik en weet ik dat alles aan hem onderworpen is, de duivel speelt vals en probeert nog kapot te maken wat hij kan. Ken je het verhaal van David en Goliath? Als je mij vaak hoort preken, weet je dat het mijn favoriete verhaal is bijna uit de Bijbel. Niet te geloven. Die volken die strijden. Een van de dingen uit het verhaal. Goliath zegt, stuur mij één iemand, dan vechten wij het uit. Als ik win, zijn jullie onderdanen. Als hij die andere wint, zullen wij jullie onderdanen zijn. En niemand durft te gaan. Niemand. Ze rennen weg, ze zijn bang. Voor het geroep. Weer, het geroep van Goliath. De vervloekingen en het getier. En wat hij allemaal uitroept. En ze rennen ervoor weg. Want er wordt zoveel geroepen waar we bang voor zijn. Maar gelukkig is er dan een vader. Die aan zijn zoon vraagt. Wil je gaan kijken hoe het met je broers is? Gelukkig is er een vader in de hemel. Die aan zijn zoon vroeg. Wil je gaan kijken hoe het is op aarde om te gaan helpen? En die David. Die Jezus. Die kwam en loopt uiteindelijk het dal en je denkt, dit gaat fout. Die loopt naar het kruis en je denkt, wordt dat de overwinning? En daar in het dal waar je denkt, nu gaat het fout. Gooit hij één steen. Krijgt hij 4 spijkers. 3, 4. En hangt hij uiteindelijk aan een kruis. En denk je, nu is het fout. En David loopt in. Maar die ene steen was genoeg om Goliath te overwinnen. En op dat moment begint iedereen te juichen van het volk van God. En nu denk je, het is klaar. Want de afspraak was, als David wint, dan zijn de Filistijnen onderdanen. Als Goliath wint, zullen de Israëlieten onderdanen zijn. En David wint. Die ene wint. En daarmee zijn alle Filistijnen verslagen en is het klaar. Maar lees je Bijbel daarna. Niet veel jaren later zijn ze weer in gevecht met dezelfde Filistijnen. Want de Filistijnen geven zich niet open. En zo is het met het Rijk der Duisternis. Ze weten dat ze verloren hebben. Want Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht. Het is klaar. Jezus heeft uitgeroepen, het is helemaal klaar. En daarmee is de duivel verslagen. En wat hij alleen maar doet is hard wegrennen, hard gillen en je proberen onderuit te houden. Maar blijf kijken naar Jezus die gewonnen heeft. Blijf kijken naar het kruis. Blijf kijken naar de God die doden opwekt. En als hij doden kan opwekken, kan hij jouw leven doen herleven. Wat er ook aan de hand is. Jezus is Heer. En wij zijn met hem meer dan overwinnaars. Toch. Het is een strijd van de Heer. Zo kwam David aan. Het is een strijd van de Heer. Het is een strijd van de Heer. Laat je niet intimideren door al die woorden. Ik hoef niet te komen, ook met een zwaard. Ik kom gewoon een steentje. God hoeft niet te komen met groot geweld. Hij komt met het kruis. Hij zal altijd naar je toe komen met de kracht van het kruis. En wat Jezus gedaan heeft. En als je meer naar Jezus gaat kijken. Als je meer gaat zien dat Jezus gewonnen heeft. En dat jij door genade in zijn team zit. En dus mee met hem meer dan overwinnaar bent. Dan denk ik dat de dag komt dat je net als Paulus zult zeggen. Hij heeft ons toen gered. En hij zal het opnieuw doen. Als het nodig is. Amen. De muziekband mag naar voren komen. Ik wil je zo meteen de kans geven in een lied. We gaan God in een lied aanbidden. Om in jouw situatie, en ik heb angst genoemd. En er zijn nog meer dingen die God op mijn hart gelegd heeft. Maar daar wil ik beginnen. Ik ervaar dat God mensen die vechten met angst. Vrijheid wil geven. Wil je zo meteen in het lied je aandacht ten volle op Jezus richten? Ondanks alles en nadenken over die God die doden opwekt. Denken aan die woorden, het is volbracht voor jou. Van de zomer was ik op die Vrijheids- en Zomerweek, voordat we het lied zingen. En Willem Ouweneel gaf les bij ons jeugdprogramma over geestelijke strijd. En hij had les gegeven, of eigenlijk in gespreksvorm, heel veel dingen uitgelegd. En was prachtig. En hij zei, Martin, ik ben klaar, ik ga zitten. Maar we hadden nog tijd over, voordat de dienst klaar moest zijn. Dus zei ik, nou iedereen die nu in de zaal zit... 200 jongeren, iedereen die nu strijd heeft, niet vorig jaar of een maand geleden, maar die nu strijd heeft, nu vecht. Wil je dan gaan staan, dan gaan we voor je bidden. En dan gingen een stuk of 15, 20 jongeren in de zaal staan. En ik vroeg aan jongeren eromheen, ga er even bij staan, leg je handen op en ga ervoor bidden. En zo waren er wat groepjes aan het bidden. En toen vroeg ik aan Heer, geef hem nog wat tips. Geef me richting. Voor wie moeten we nog extra bidden? En meteen komt de gedachte. Er is een meisje die vannacht een hele enge droom gehad heeft. Je hebt de grootste deel van de nacht wakker gelegen van de angst. Ik zeg, is er iemand? En meteen steekt een meisje, de derde, vierde rij, steekt de hand op. Zegt, dat ben ik. Ik zeg tegen die groep, goed voor de bidden. Ze stond al, bid voor dat het voorbij is. En ik vraag weer, Heer, waarvoor moeten we nog bidden? Wilt u iets duidelijk maken? En meteen voel ik pijn op mijn hoofd en in mijn gezicht. Alsof het druk is, bijna een gevoel van een hand op mijn gezicht, wat eng aanvoelt. Ik zeg, is er iemand die dit voelt? Een band op je hoofd en een hand op je gezicht die dat nu voelt. Het voelt heel eng. Wie is dat? En meteen steekt datzelfde meisje weer de hand. Dat ben ik. Dat voel ik nu. Ik zeg, nu moet je maar naar voren komen. Nu ga ik voor je bidden. Nu is het klaar. Dus ik laat haar naar voren komen. Ze staat voor me. En voor ik iets kan zeggen, manifesteert er een demon. Maar met dat begint, gebeurt er iets in me wat precies met deze preek te maken. Ineens van binnen wist ik, Jezus heeft gewonnen. Al schreeuwt het, al roepen ze 2 uur lang, groot is de Artemis van Efeze, al roepen ze, al is het dikke chaos. Maar ik wist, Hij is Heer. En het was zo sterk dat ik in 3 seconden zei, en nu is het klaar. En ik draaide me om, terwijl ze nog eigenlijk aan het manifesteren was. En ik wist, het is klaar, ik hoef niks meer te zeggen. En met dat ik me zeg, het is klaar, draait ze zich om. Ze kijkt maar, ze draait zich om en zegt, het is weg, het is verdwenen. Ja, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaat iedereen, want ze zagen het gebeuren. En voor sommigen was het nieuw, dus ik liep meteen naar Willem. Willem, wil jij nou uitleggen wat er gebeurd is? En Willem zei, is goed, ga ik doen, daar ben ik goed in. Hij pakt zijn Bijbel en begint. En de achteraf zei, het was goed samenwerken, hè? Ik zeg, ja, dat werkt goed samen, hè? Als iedereen doet wat God hem gegeven heeft. En soms kan de strijd langer dan 3 seconden zijn of 5 seconden. Maar er gebeurt iets in me. Ik zag Jezus. Nog niet alles is aan Jezus onderworpen, maar de dag komt. Maar hoe meer we naar Jezus kijken, hoe meer er zal zichtbaar worden van de overwinning van Jezus. In deze wereld en ook in jouw persoonlijk leven. Jezus Heer. Zo gaan we staan met elkaar en dan gaan we God aanbidden.
Will be to come.